Radio 1.
Blijf binnen. Sluit deuren en ramen. En zet uw radio aan.
Probeer om te draaien.
Dit is de nacht. Het domein van het duister. En
aan het einde van de weg neem de veerboot.
De nachtrijder.
Na 300 meter bestemming bereikt.
Come baby, find me. Come baby, remind me of where I once began. Come baby, show me you know me. Tell me that you're the one. I could be learning and you could be yearning to see behind closed doors. To the shadows of your heart. Come, baby, teach me. Come on, baby, reach me. And let the music start. I could be dreaming, but I keep on believing. You're the one.
Als een mens geboren wordt, kijkt hij om zich heen en vraagt zich af: waar kom ik vandaan? Waar ga ik heen? En is er misschien iets te eten? Als er iets is waar je tijdens je aardse bestaan achter probeert te komen, dan is het wel: wat is de zin van dit bestaan? En waar is de chef? Met andere woorden, is er zoiets als een hogere macht? Die gedachte is natuurlijk niet vreemd. Je zal maar als een eenvoudige Germaan door het moeras ploeteren en ineens midden in een onweer terechtkomen. Stel je toch voor zo'n Germaan die voor het eerst een onweer meemaakt. Logisch dat je dat natuurspektakel dan toeschrijft aan iets of iemand die veel machtiger is dan jij, eenvoudige sterveling. En dus geef je dat iets of iemand een naam, al was het maar om er iets vertrouwder mee te raken. Je noemt het Donar, god van de donder. Wij hebben er onze donderdag aan te danken. Zoals vrijdag vernoemd is naar Freya, godin van de vruchtbaarheid. En woensdag naar Wodan, de oppergod. En dan komt er een moment dat een Germaan met enige geldingsdrang op een dag terugkomt uit het bos, waar hij flink heeft zitten fantaseren, en beweert dat hij met Donar heeft gepraat. Of liever gezegd, Donar heeft dan gepraat en hij heeft geluisterd, eerbiedig. En Donar zei: laat jouw mensen elke koude, onvruchtbare winterperiode offers aan mij brengen. En dan zal ik ervoor zorgen dat alles weer groen wordt daarna en dat de gewassen op het land in de lente weer gaan groeien. Hoe kon Donar tegen die Germaan gepraat hebben? Donar was toch een verzinsel van een Germaan die bang was tijdens een onweersbui. Jawel, maar dat was iedereen nu even vergeten. Donar had gepraat en daarvoor had hij Drusus uitverkoren.
Remember the shaman when he used to say, man is the dream of the dolphin.
Niemand die het durft te ontkennen als enige. Goed, iedereen keek dus met ontzag naar Drusus. En je kon erop wachten. Die had een maand later weer een ontmoeting, ditmaal met Wodan. Die had hem opgedragen een gebouw neer te zetten waar iedereen elke dag samen zou komen om Wodan te eren. En Drusus, zo had Wodan bepaald, zou voorgaan in gebed. Vanaf die dag was Drusus dus de belangrijkste man in het dorp. Precies zoals hij het altijd graag had gewild. Goedemorgen. Welkom bij de Nachtrijder op reis door Vlaanderen. Op weg naar Bierbeek, waar nog altijd een klein wit kerkje te vinden is met een kruisweg erbij. Als herinnering aan de postbode die zomaar op een zondagmiddag Maria zag verschijnen achter een struik.
Yeah, we hurt each other, then we do.
vind je ze nog? Die goede oude preken met hel en verdoemenis, denk ik. Als ik het laatste zonlicht als tongen van vuur langs heilige beelden zie gaan. Ik zit in de mooie stad Leuven, op het terras van het Kleintafel Rond, en heb een Brugse triepel besteld bij Filip. Ik had ook kunnen binnenlopen bij het Schippersbuis, in het Oude Woud of in het Morinneke. Maar dan heb je niet zo'n mooi zicht op het stadhuis. Dat wonderlijke gebouw dat, zoals gezegd, momenteel met al zijn bogen en staketsels in vuur en vlam lijkt te staan als het strijklicht van de ondergaande zon er langs glijdt. Had je hier in de buurt niet dat dorpje Bierbeek, waar ik jaren geleden zo'n preek hoorde? Zo'n preek die donderde en bliksemde. Zo'n preek van kapelaan Celis, waar toen toch iedere zondag zo'n 500 mensen op afkwamen, van heinde en ver.
Men predikt tegenwoordig tot in de kerken toe de zonde. Want men vindt het goed ontug. Men vindt het goed homoseksualiteit. Dit zal God nooit dulden. Wat Maria in haar hart lijdt om die vele kinderen die verloren gaan. Maria weent om die vele kinderen die nooit de eeuwige vreugde zullen binnentreden. Toch hebben de profeten voorzegd, eens komt het uur dat zullen staan aan de rechterhand Gods, diegenen die bespot en gehoond werden. En dan zullen die aan de linkerhand zeggen, kijk daar diegenen die wij hebben bespot, die wij voor dwazen hebben gehouden. Dan zal Christus in dit rechtvaardige oordeel uitspreken. Ga weg van mij, verdoemde, in het eeuwige vuur.
Klein wit kerkje vol bange mensen die elke zondag geheel in het zwart gekleed gaan. Om boete te doen, had Leon Teunis gezegd. De voorheen zo goddeloze Antwerpse postbode die bekend werd toen er in zijn huiskamer in het voorstadje Mortsel een Mariabeeld begon te huilen.
Is een oud beeld ongeveer de grootte van een vrouw. Dat was 9 oktober 1973. Dan is dat beeld 's morgens vroeg beginnen te wenen. Ik ben daarbij gekomen rond 8:15. En op dat ogenblik was dat beeld werkelijk aan het wenen. Zodat die tranen werkelijk zachtjes over dat aangezicht vloeiden tot op het voetstuk. En dat heeft zo die voormiddag aangehouden, ook in de namiddag nog. Ik heb 2 maal die traan afgedroogd en dat bleef zich herhalen. Niet overvloedig, maar heel zachtjes zo dat die tranen werkelijk liepen tot op het voetstuk.
Iso banje racontese, iso banje racontese nardi. Iso banje racontese, iso banje racontese nardi. Iso so natureso, iso so natureso nardi. Iso son attireso, iso son attireso nardi. Tout le nuit tu restes pas fini, on nardi, on est ici. Tout le nuit tu restes pas fini, on nardi, on est ici.
Het was allemaal begonnen toen Leon met een vriend terugkeerde van een voetbalwedstrijd Sedan-Monaco, net over de Franse grens. Op de terugweg in de Ardennen, bij Bohain, hadden ze een vreemde gloed gezien in een appelboom. Een licht. Het gebeurde in 1967.
Maar op de 13 oven, de baken sloeg zij weg. Om midden hier te poelen, ze buurlijk op de weg.
Ineens ineens plots langs de weg, voor een appelboom, zien ze onze lieve vrouw in een zee van licht. En de ene durft tegen de andere niks zeggen met angst dat de ene de andere zou uitlachen. En slechts na een honderdtal meter heeft dan die man uit Blankenbergen, dat een groothandelaar was in vis, dan zei die in dat mengsel van West-Vlaams, het is de Sinterklaas. Het is de Sinterklaas.
Tien jaar lang zou Leon Teunis er tegen blijven vechten. En tien jaar lang werd hij achtervolgd door Maria-verschijningen. Uiteindelijk staakte hij het gevecht en deed wat er van hem gevraagd werd. Met behulp van vrijwilligers een kerkje bouwen bij Bierbeek. En daarna kapellen in Frankrijk, Tsjechië, Uruguay, Amerika, Canada. Toen ik Leon Teunis zo'n 15 jaar geleden na de kerkdienst op zondag ontmoette, zag ik een tanige man die me spiedend aankeek, vol wantrouwen. Iemand die niet zozeer verdriet heeft om een zondige wereld, maar vooral kwaad is op alles en iedereen die anders denkt dan hij. Iemand wiens geloof in het eigen gelijk in de loop der jaren zal verharden, zoals de preken van zijn kapelaan steeds harder en grimmer geworden.
We hebben achter reden gezocht. We kunnen ons niet voorstellen waarom en hoe het mogelijk is dat een oud beeld kan wenen. Maar wij denken dat het werkelijk is uit droefheid voor het mensdom dat werkelijk in een fase staat van algehele vernietiging. De lichamen, zowel ook de zielen, zullen verloren gaan. Hetgene wat ik op deze ogenblik doe, is de wil volgen van onze lieve vrouw en van Jezus. Al wat ze me opdragen, doe ik. Hoewel ik er lang tegen gestreden heb om het niet moeten te aanvaarden, omdat ik een koppige van aard ben en me nooit voor niemand heb gelegd, heb ik me juist gelegd voor die hemelse verantwoordelijke. Jezus en zijn lieve moeder.
Vrienden, het is tijd om je pakje te maken. Roet al je pottekes en pannekes bijn. Tracht als je kunt nog wat vreugde te smaken. Vreugd en verdriet spring het langst op de been. Want de aarde die is al aan het verdoven. Het schijnt dat de zon en de maan ons verlaat. Niemand verplicht ik toch mij te geloven. Maar het is de roep dat de wereld vergaat. Sommigen zeggen het is triestig om te horen. Dat heel het mensdom zal worden verbrand. Anderen zeggen, men zal ons versmoren. Het een en het ander is niet plezant. Was verduiveld, wat ver toch gedreven. Ons te behandelen als vis en gebraad. Het is om te schrikken, te schudden en te beven. Als je eraan denkt dat de wereld vergaat. Ja, de wereld vergaat.
Maria-verschijningen, huilende Madonna-beelden, bloedende hosties. Niets bleef de eenvoudige postbode uit Morsel bespaard. Langzamerhand begon de strenge gemeente alle trekjes van een secte te vertonen. Steeds meer mensen gaven alles wat ze bezaten aan Leon Teunis. En steeds vaker zaten er mensen in zijn kerkje die zelf ook wonderen hadden meegemaakt. Zoals die aannemer uit Noord-Brabant, die had bezoek gehad van de duivel zelf. Het was op de avond dat verontruste parochianen uit Boksmeer in het huis van een douarière bij elkaar kwamen om te bespreken hoe ze konden tegenhouden dat de bloedprocessie in hun dorp zou worden afgeschaft.
Terwijl we dus wilden gaan bidden, vloog plotseling een klein asbakje dwars over de tafel tussen broeder 3 en mij door, zodat ik meende dat broeder 3 dat gegooid had en hij meende dat ik dat gegooid had. We keken elkaar dus eigenlijk een beetje onthutst aan, maar zeiden niets. Broeder Thierry liep toen om de tafel heen om dat potje op te rapen. En terwijl dat gebeurde, vloog achter mij een stoel omhoog die op de grond viel. En op de grond staande grote bloempot plotseling achter mij langs tegen broeder Thierry werd aangesmeten. Pater Kregelbergen zei, dat is iets van de duivel. Laten we maar het exorcisme gaan bidden. Terwijl we daar bezig waren, vloog er nog een bakje van de tafel. en kwam met een oud koffiepotje vol met water de kamer ingesmeten, zodat het vloerkleed dan ook nat werd. Rustig bleven we verder bidden, toen bewogen de gordijnen zich en bliksemstraal, of althans een lichtflits, en toen was het verder alles rustig.
In Bierbeek loop ik naar de reguliere parochiekerk. Een mooie kerk van natuursteen, gelegen op een verhoogd plateau midden op het dorpsplein. Achter een hek, begroeid met rozenstruiken, bel ik aan bij de pastorie. Even later zit ik bij pastoor Fons de Hoog aan tafel. En hij vertelt me hoe het is afgelopen met die wonderlijke goegemeente van vrome katholieken na de dood van Leon Teunis.
Leon Teunis is gestorven, zoals je weet. En toen de tijd was dat toch wel een scheurkerkje.
Wat ik me herinner van die preek die ik bijwoonde, dat was dat het een donderpreek was, met hel en verdoemenis.
Ja, ik heb hem nooit horen preken. Ik weet wel dat die mensen toen erg bang waren dat het einde der tijden nabij was. En dat die plek waar de kapel stond, de plek zou zijn van het oordeel.
Het kerkje ligt er verloren bij in de avondschemering. Op wat ooit een dodenakker moest worden, is nu een moestuin aangelegd. Op de kruisgang daaromheen staan de staties er verloren bij. Uw rijk komen zie ik op een steen bij de ingang. Het einde van de wereld is nabij, had Leon Teunis steeds vaker gezegd. Tot het bijna als een bezwering klonk. Het laatste oordeel zou plaatsvinden. Het zou plaatsvinden bij zijn kerkje in Bierbeek. Hij was zelfs een datum gaan noemen. Een datum die verstreek zonder dat de wereld noemenswaard verging. Toen Leon Teunis was overleden, liet hij miljoenen achter. Met die miljoenen en de parochieleden die hem trouw waren gebleven, trok kapelaan Celis naar Bogan, waar Teunis voor het eerst zijn Maria-verschijning had gehad, om daar, in de Ardennen, een nieuwere en grotere kerk te bouwen. In Bierbeek rouwen ze er niet om. Ze waren een beetje bang geworden van zijn preken. Hij was een beetje doorgeschoten.
Ze baden veel. Ze waren zeker zelotisch. Ze klampten andere mensen aan. Men te overtuigen dat het einde van de wereld nabij was. Dat men daar moest komen bieden. Dat men en zo van die dingen.
En dan zal Christus in dit rechtvaardige oordeel uitspreken. Ga weg van mijn verdoemde in het
vuur. In het hoogseizoen, zou ik zeggen, kwamen daar tot 500 mensen. Voor de hoogmisontieren bleven daar picknicken, hadden daar dan een kruisweg gebouwd. Dat was dan een heel drukke bedoeling. Als daar nu zondags 12, 15 mensen zijn, is dat veel.
Als ik de heuvel bij het kerkje afloop, maakt het schelle gelui van de klokken langzaamaan plaats voor het stadsgeruis van Leuven, 5 kilometer verderop. Eens kijken of de Groene Hoed nog bestaat en of ze er nog gekke slaatjes onder kwartel verkopen of lamskoteletjes verloren in het groen. Maar nee, op de Oude Markt zijn de meeste oud-Brabantse eethuizen inmiddels verdwenen. In plaats van de Groene Hoed vind ik nu een pizza uit en 2 zaken verderop de onvermijdelijke McDonald's. Had Leon Teunis toch gelijk met zijn einde van de wereld? In ieder geval van de wereld zoals we die kenden.
Bye. gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
Olé,
u weet wel, met zo'n doek en een camera.
Olé,
en wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
Olé,
wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
Olé,
ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
Olé,
hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
Olé,
niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
Olé,
nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
Olé,
en ik bezweer u, beminde gelovigen. En geef me vuur,
geef,
en geef me vuur.
Geef,
nee, geen lucifer natuurlijk, maar passie elk uur. En geef me vuur,
geef,
en geef me vuur.
Geef,
nee, geen lucifer natuurlijk, maar passie elk uur. En dat is de liefde, en dat is de liefde, en dat is de liefde. De liefde voor muziek, het was de liefde.
Mensen zullen altijd Maria's blijven zien. Want het leven is te veel voor één mens. Je hebt er hulp bij nodig. Hulp van boven. Dat is logisch. Alleen, daarna gaat het meestal mis. Brandstapels, kruistochten, kindermisbruik. Ik geloof in God. Hij bestaat. Dat weet ik gewoon. Van God weten is je met God meten. Toch geloof ik in hem. Ik weet dat hij er is. Ik ben te minuscuul om zelfs maar de vage contouren van een gigant te kunnen waarnemen. Maar ik verlang wel naar God. Nee, verlangen, dat is niks. Je gelooft of je gelooft niet. Geloven, dat is weten. Dat is je geborgen weten in iemands aanwezigheid. Verlangen, dat is wensen. Dat is het voortdurende pijnlijke besef hoezeer je verloren bent zonder iemand. Ik kan je verzekeren dat dat een intens religieus gevoel kan zijn. Soms, met grote rampen als aardbevingen en tsunamis, wordt mijn geloof zwakker. Huh? In tegenstelling tot mijn verlangen. Dat wordt er alleen maar sterker van.
The Lord, he heard my cry and pitied every groan. Lord,
De 14 billekes bestaan niet meer. Dit danscafé aan de Rijsselstraat in Zandhoven dankte zijn naam aan de 7 dochters van de uitbater. Johnny Hoes heeft er ooit een liedje over geschreven. Met jou wil ik eens naar de 14 billekes. Dat is wat we nu overigens niet gaan draaien, want er zijn grenzen. Ook al mag er best gelachen worden onderweg van de devotie van Bierbeek naar Scherpenheuvel. De 14 billekes dus, maar dat bestaat niet meer. Wel andere danscafés zoals je ze in Nederland nergens zult tegenkomen. Vaak in hele grote namaakchalets, met achterin een magisch orgel, een soort draaimolen, maar dan dus gewoon in de muur gebouwd. En aan lange houten tafels, Rubensachtig, zit dan het hele dorp op zijn paasbest. Iedere zondagmiddag. En ze dansen stram en uiterlijk onbewogen en vreugdeloos. Maar van binnen bonzen de jongens harten. Als ze tenminste dansen, de jongens. Want meestal zijn het dames in bloemetjesjurken die zich samen de perken te buiten gaan. Je kunt het ironisch bejaardendisco's noemen, maar het is veel meer dan dat. Het heeft een ouderwetse Breugeliaanse gezelligheid. Een kneuterigheid die wij ergens halverwege de jaren 60 bij Rutex hebben achtergelaten. Tot mijn verbazing kom ik in meerdere Vlaamse danspaleizen Nederlandse echtparen tegen die soms meerdere malen per week naar een chalet in Arendonk of Malle afreizen om een middagje ongegeneerd te kunnen foxtrotten en walsen.
Uit de tijd geworpen, vergeten paradijs. Van duizend kleine dorpen, onder wolken grauw en grijs. Met donkergroene heuvels, vervagend in de lucht. Soms wondermooi beschilderd, met een witte duivenvlucht. En nergens valt de regen, zo mals en ruisend meer. En nergens gaat de wind, zo liefdevol, zo zacht een keer. Hij krijgt de vrije ruimte, want als een open hand. Zacht golvend als water is Vlaanderen een land. Luisterend naar de regen die langzaam nederzijgt. Luisterend naar de nacht die in het duister hijgt. Kuil vol dromen, verglijdend langs de tijd. Ik hoor rivieren stromen en zingen van tederheid. Want golvend als het water ligt mijn land aan de zee. Ze neemt papieren bootjes al dansend met zich mee. Die ik als knaap liet varen, beladen met een droom. Maar die nooit wederkwamen, zij bleven enkel de droom. Dat zij vernamen mijn kinderlijk verdriet. Want alle winden zingen een wild en lachend lied. Ze schuren langs de velden en langs het wassend geraam. En laten de papavers vol rode gensters slaan. Soms breekt de hemel open vol gouden zonnelicht. De wijde vlakte worden een heerlijk vergezicht. De grens met groene bomen waarop de hemel rust. Vol donkerblauwe dromen, vol tijdeloze rust. Uit de tijd geworpen, vergeten paradijs. Van duizend kleine dorpen, onder wolken grauw en grijs. Met donkergroene heuvels, vervagend in de lucht. Soms wondermooi beschilderd met een witte duivenvlucht. En nergens valt de regen zo mals en ruisend neer. En nergens gaat de wind zo liefdevol, zo zacht een keer. Hij krijgt de vrije ruimte, want als een open hand. Zacht golvend als water is Vlaanderen mijn land.
Goedemorgen. Rijd nog een laatste stukje mee met de nachtrijder. op zoek naar verlichte vensters en volksverhalen in Vlaanderen. Al vannacht 1 uur vannacht zijn we door Vlaanderen, Henegouwen en Brabant aan het dwalen. Al moet daarbij gezegd dat Brabant in dit geval Zuid-Brabant is. Op weg naar Scherpenheuvel, die bedevaartsplaats met een basiliek die ooit gebouwd werd door de Spaanse koningin Isabella, Isabella van Castilië. Dan komen we door Ziegem en daar schijnt ooit een heksenman gewoond te hebben. Dat was dus geen mannelijke heks, maar een man die heksen kon herkennen. Die zei soms ineens: de eerstvolgende die op mijn stoep staat, dat is een heks. En dan moest je maar net de vette pech hebben dat jij als vrouw even een kopje suiker kwam lenen of raad wilde vragen over het een of ander. Dan werd je om niks weggejaagd en wilde niemand in het dorp voortaan meer iets met je te maken hebben. Het kwam wel eens voor dat de heksenman verklaarde dat bij een bepaalde heks de betovering was verbroken. En dan kon je als meisje of vrouw in het dorp weer door met je leven. Ja, diezelfde heksenman is later opgepakt door de Rijkswacht, omdat gebleken was dat hij soms geld vroeg voor zijn spontane kwijtscheldingen van de heksenstatus. Wij naderen Scherpenheuvel. En Eva de Roveren wil graag jouw lied zijn. Ziegem en Scherpenheuvel horen tegenwoordig bij elkaar. Maar er was een tijd dat moeder Klaas van Ziegem naar Scherpenheuvel ten bedevaart ging als de Witte ziek was. Want in Ziegem is hij geboren, de Vlaamse schrijver Ernest Klaas, die in 1968 overleed. Hij schreef de humoristische streekroman De Witte en een boek dat later een tv-serie werd, Wij, de Heren van Ziegem. Tussen Ziegem en Diest stond op een heuveltop een eik in de vorm van een kruis met een Mariabeeldje. Volgens de legende vond een herder het beeldje op een dag op de grond. Toen hij het mee naar huis wou nemen, kon hij op mysterieuze wijze niet meer bewegen. Een schapenboer vond de herder en toen hij het beeld weer terug op zijn plaats zette, toen kon de knecht opnieuw vrij bewegen. Rond het midden van de 16e eeuw gingen de Vlamingen regelmatig op bedevaart naar de heuvel waar het beeldje staat. In 1602 richtte men een klein kapelletje op. Het aantal bedevaarders bleef toenemen. Veel mensen zochten bescherming tegen de pest. In 1607 gaven Albrecht en Isabella van Castilië opdracht om te beginnen met de bouw van een kerk. Niet alleen uit godvruchtigheid, ook als geestelijk verdedigingswerk in de oorlog tussen Spanje en de noordelijke Nederlanden. ‘s-Hertogenbosch was net omsingeld door de soldaten van Maurits van Nassau. En Isabella smeekte Maria om een overwinning. Als dat zou lukken, zouden ze een bedevaart naar Scherpenheuvel maken. Toen de troepen van Maurits inderdaad verslagen waren, liet Isabella de kerk bouwen met de mooie sterrenkoepel en riep Scherpenheuvel uit tot Mariastad. Wij gaan ter bedevaart, samen met de boeren, burgers, buitenlui en soldaten, die ook al vroeg op pad zijn om in Scherpenheuvel de statie te gaan lopen en daarna natuurlijk een goede pint van hoge gisting te gaan drinken in een van de vele cafeetjes ter plaatse.
Okay, we're gonna hit some songs at you right now. Coming your way.
Soldier boy, oh my little soldier boy.
Bij de statie, Simon van Serenig, dat Jezus zijn kruis draagt. Wij aanbidden en loven u Christus, omdat je door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
Onze Vader, die in de hemel zijt, geheiligd zij uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekeuring, maar verlos ons van het kwaad aan. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en durven ons een dood aan.
Niet ver van Scherpenheuvel woonde een boer. Een weduwnaar die was achtergebleven met een kind van 11 maanden. Zijn enige stuk vee, de bruidskoe, was ziek geworden. Maar de boer kon niet naar de bedevaartsplaats om voor zijn kind en koe te bidden. Alle buren hadden geweigerd op te passen als hij weg was. Dus zat hij bij zijn haard en huilde. Ach God, leefde mijn arme vrouw nog maar. Dan zou alles goed zijn. Dan kon ik nu naar Scherpenheuvel om voor mijn kind en mijn koe te bidden. Nauwelijks had hij die woorden gezegd, of er werd op de deur geklopt. Hij deed open en zag zijn overleden vrouw. Schrik niet, lieve man, zei ze. God heeft je gebed verhoord en mij gestuurd. Bij deze woorden nam ze het kind, legde het aan de borst en zei: ga maar, ik zal hier blijven. Ga jij maar naar Scherpenheuvel. Hij bleef er 9 dagen en toen hij terugkwam was de koe genezen en de baby kerngezond. Zijn vrouw reikte hem het kind, kuste hem en was verdwenen. Nog altijd is het tafereel te zien in de kerk van Scherpenheuvel, meteen links van de ingang. Links en rechts van de ingang vind je gelegenheden waar de hongerigen spijzen vinden en de dorstigen zich laten laven. Met welluidende namen als Angelus, Indenengel, Sint-Jozef en Christus Oog.
Zesde statie, Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. Wij aanbidden en loven u Christus, omdat je door uw heilig kruis de wereld verlost hebt. Onze Vader die in de hemel zij, heilig zijn naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heel ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekeuring, maar verlos ons van het kwade namen. Wees uw groet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en durven ons een dood aan. Ontferm u onze Heer, ontferm u onze, ook God is ons zondaars genadig.
in de hoofdstraat in vele souvenirwinkels de postuurkes van Jezus of Maria. Nederlanders zullen meestal kiezen voor Maria met kind, want dan heb je twee beelden voor de prijs van één. Je kunt ook je auto zondags door de straat rijden, langs een priester die zijn wijwaterborstel door het open raampje laat spatten. Wat hij daarbij prevelt is niet duidelijk. Hij zal toch niet echt de zegen vragen voor een Ford Mustang XL3 of een BMW Injection 24V?
Heeft dat dikwijls gedaan met de mensen, heeft de altijd op tocht gestuurd doorheen de woestijn. Op tocht leert de mens de ander ontdekken die mee op reis gaat.
Scherpenheuvel is een reactie op Willemstad. Toen Willem van Oranje bij het Hollands Diep zijn protestante bolwerk had laten bouwen, moest Scherpenheuvel het bolwerk worden van het katholieke geloof. Tegen de calvinistische opdringerigheid uit het noorden. Maar al ver daarvoor was Scherpenheuvel, gelegen op een 77 meter hoge heuvel, een pelgrimsoord. Net als het oostelijke gelegen Kevelaar. Al sinds de middeleeuwen eigenlijk, toen er rond een Mariabeeld verhalen waren ontstaan over allerlei wonderen.
Ja, dan hebben ze hier beginnen die kerk te bouwen. En dan dacht men die toren veel hoger te maken als hem nu is. En die viel af. Die viel af. Dat betekende dus van de hemel dat het voldoende was. Zo hebben we dat altijd geleerd als we klein waren. Hè.
In 1609 lieten de aartshertog Albrecht van Oostenrijk en Isabella van Castilië hier een Onze Lieve Vrouwenkerk bouwen. En sindsdien komen hier pelgrims uit heel België een kaarsenprocessie houden op de eerste zondag na Allerheiligen. Schrijver Ernest Klaas, die opgroeide in een dorpje in de buurt, schreef erover: ik ben van Siegen en ik weet er wat van. De kierskensprocessie gebeurt in de middag, maar al vanaf 's morgens 10 uur krioelt het hier van het volk. Hoeveel speciale treinen er op zo'n dag in Scherpenheuvel aankomen, ik weet het niet. Ik weet alleen maar dat ik eens het station ben binnengelopen om per spoor naar huis te gaan. En dat ik er letterlijk geplet en geradbraakt uitkwam en me voornam dit nooit meer te proberen. In Scherpenheuvel is er op de dag van de processie geen straatje waar je normaal kunt lopen. De grote mensen komen naar de kerstkunstprocessie om te bidden. Het jongere volk, meisjes en jongens, komen hier natuurlijk vooral heen om te vrijen. De kramen, de bakkers, de herbergen, winkeliers, hotels, honderden venters van allerlei snuisterijen maken hier gouden zaken. Wie vooral duit te verdienen, dat zijn de vrouwen die kaarsen verkopen. Men noemt ze kierskatten. En dat is een vreselijke scheldnaam in mijn streek. Ze voelen zich hele heren en madame in Scherpenheuvel, vanwege al die belangstelling van buitenaf. De gemakkelijke kostwinning in het heilig seizoen heeft van hen een volkje gemaakt zonder energie, wuft en spotziek en met een pretentie. Behalve natuurlijk de bedelaars die langs de weg van het station naar de kerk met temende klaagstem hun eeuwige deuntje herhalen. Zeven hoeken heeft de basiliek en van daaruit vertrekken zeven wegen die een kruis gaan vormen. Er loopt een oudere mevrouw omhoog met in haar hand een rozenkrans. Ze prevelt haar gebeden met intense devotie.
Kom hier voor een vriendin die bereid is om de volledige genezing te bekomen. Ze heeft een zware operatie gehad. Ik heb dan beloofd een bedevaart te doen naar Scherpenheuvel en dat doe ik nu meteen.
Ik koop een stolpje waarin twee plastic aartshertogen een plastic Maria van Scherpenheuvel aanbieden. Als ik het op zijn kop hou, bezorg ik Maria een sneeuwstorm. Made in China, lees ik op de onderkant. De zon gaat onder in Scherpenheuvel. De vrouw op de kruisweg bidt nog één statie. Hier en daar klapt een kroegdeur open en klinkt het elektronische gejank van een fruitautomaat. Een man loopt luid zingend van de deur naar zijn auto, probeert wiegend als een rietstengel de sleutel in het slot te steken en valt uiteindelijk op zijn knieën tegen het portier.
Stemvlucht over het land.
Je hebt geluisterd naar De Nachtrijder. In dit derde zomerseizoen van een nachtelijke reis langs verlichte vensters en volksverhalen dwaalden we langs de Zuiderzee, over de Veluwe, door Rotterdam en dwars door Vlaanderen en Zuid-Brabant. Met dank aan Martijn Adelmunt voor zijn mooie series Mysteries in Nederland en aan de 1000 plekken die je gezien moet hebben van Santina de Meester en Paul de Moor. En wie weet, tot volgend jaar bij nieuwe duistere dwalingen van De Nachtrijder.
Iedere repetitie zetten ze door. Altijd op haar eigen plekje. Ze kennen al hun stukken. Vuur en oor. Cecile en Seth verheugen zich op elk schoon trekske. En als de fanfare door de straten trekt, lopen ze twee met. Iedereen kent haar, iedereen weet wie het zit. En ze zingen heel hel. Wilhelmus en hij leven hoog in de gloria. Ze noemen hem de grote vriendelijke Jozef. Ze noemen haar Sint Cecilia. Vooraan in de zaal. En door elk nummer maakte ze twee het meeste kabaal. En s'avonds na de prijsuitreiking werden ze zelfs door de voorzitter geëerd. Het leek wel of Cecile en Seth zelf waren gepromoveerd. En wie de fanfare door de straat trok, marcheerde ze twee vooraan. En Jozef droeg het vaandel met de nieuwe wimpel eraan. En ze zongen: We are the champions. En lang zullen ze leven in de gloria. Voor de fanfare, voor de grote vriendelijke Jozef. En voor Sint Cecilia. Met de Polarkast, onder leiding van Vince Mendoza.